In Amerika en China wordt heel veel acupunctuuronderzoek gedaan ook. Voornamelijk in de oncologie. En daar wordt het al wel... In Amerika is dat zelfs al in de algemene richtlijnen opgenomen.
Oh, echt? Wat goed.
Dus dat is eigenlijk al best wel mooi. En in Nederland lopen we daar nog best wel in achter.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag weer met Louise van het Louis Bolk Instituut. We hebben eerder een podcast opgenomen over complementaire zorg en reguliere zorg. En om dat binnen Integrative Medicine samen te gaan voegen als het ware. We gaan nu wat specifieker hebben over de mind-body connectie bij kanker. Zou je je eerst even willen voorstellen?
Ik ben Louise Mulder en ik werk bij het Louis Bolk Instituut als onderzoeker Integrative Medicine. En ik hou me voornamelijk bezig met de vraag hoe we complementaire zorg en reguliere zorg met elkaar kunnen verbinden en hoe we die kunnen versterken. En zo ook kunnen werken naar een duurzame, integrale gezondheidszorg.
Mm-hmm. Nou, we hebben daar dus in de eerste aflevering al wat zijn we daar dieper op ingegaan. Jij stelde voor om de tweede aflevering specifiek op kanker in te gaan en dan dus de mind-body connectie. Ik zei net al even, ik weet misschien niet helemaal wat je daarmee bedoelt, dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat zou uitleggen. Wat is die mind-body connectie?
Ja, het gaat eigenlijk uit vanuit de gedachte dat lichaam en geest niet gescheiden zijn, maar dat het een wisselwerking met elkaar heeft. En dat je gedachten en emoties ook kunnen leiden tot lichamelijke klachten en andersom. Dus als jij, heel in simpel voorbeeld, als je verliefd bent, dan heb je kriebels in je maag. Dus dat is bijvoorbeeld een heel duidelijk effect. Of als jij gestrest bent, dat je dan last van hoofdpijn kan krijgen bijvoorbeeld, of last van je darmen. Die wisselwerking, er is geen scheiding daartussen. Mm-hmm. En er zijn een aantal therapieën die daarop inspelen, die dat als basis hebben. Zoals bijvoorbeeld mindfulness, meditatie, acupunctuur, visualisatie, hypnose.
Ja.
Die zorgen eigenlijk voor ontspanning tussen van het lichaam en de geest.
Ja, binnen de reguliere geneeskunde zijn wij bezig met die mind-body connectie. Als ik het zo hoor, denk ik van niet. Hoe zie jij dat?
Ik denk dat we daar niet heel erg mee bezig zijn. Je ziet wel best een opkomst van mindfulness nu en yoga. Dat daar mensen wat meer voor openstaan. En dat zijn ook twee mooie voorbeelden van hoe je eigenlijk door middel van ademhaling en je lichaam te bewegen, bijvoorbeeld met yoga, toch je wat rust in je hoofd kan krijgen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk in de reguliere zorg dat daar heel weinig aandacht voor is. Het gaat puur, je kijkt naar het fysiek, van wat voor klacht je hebt, tenminste als je niet naar geestelijke klachten kijkt, maar dan heb je puur de fysieke klacht en daarop gebaseerd krijg je van de dokter een middel of iets voorgeschreven wat zou kunnen helpen. En bij geestelijke klachten word je naar een psycholoog gestuurd bijvoorbeeld of een psychiater. Zodat je vaak via cognitieve gedragstherapie, dus echt via het denken, meer grip kan krijgen eigenlijk op je gedachten. Op je klachten. Dus dat is niet. Dat is eigenlijk een scheiding.
Ja.
Dus er is geen wisseling daarin. Ja.
En komt dan, denk je, de vraag, dus inderdaad, om dat wel samen te gaan betrekken en als een geheel te gaan zien, komt dat dan vooral vanuit patiënten? Want ik ben altijd benieuwd van is het een soort van top-down? Dus komt het van bovenaf? En zie je dus inderdaad dat ziekenhuizen dat bijvoorbeeld gaat doen? Of dat artsen denken, we moeten daar wat mee? Of dat het juist veel meer de andere kant op gaat, dus een bottom-up. Dat je juist de patiënten hebt die zoiets hebben van hier willen we wat mee, er moet meer zijn. En dat het dan op die manier bij artsen terechtkomt.
Ik denk dat de vraag daarin heel erg ligt bij de patiënten.
Ja, ja.
En heel erg de kijk van naar je eigen gezondheid, je zelfmanagement eigenlijk van je gezondheid. Kijk naar de meditatie-apps die beschikbaar zijn, de mindfulness-apps. Ook wordt de mindfulness-cursussen soms ook vergoed door de zorgverzekering. Ja. Dus daar is nu wel iets meer aandacht naar. Dus het begint te groeien, dat is mooi. In de reguliere spreekkamer denk ik dat dat nog niet een enorme rol speelt. Maar dat het wel vanuit onder eigenlijk moet komen.
Ja.
En dat langzaam wordt ingebed. In hoe wij naar gezondheid kijken.
Ja, en je noemde dus als je kijkt naar die mind-body connectie bij specifiek kanker, dat er bewezen therapieën zijn, dus die onder de complementaire zorg vallen. Kun je ons even meenemen welke dat zijn en wat voor resultaten of effecten daarin worden gezien?
Kankerpatiënten kunnen hebben vaak last van ernstige bijwerkingen. Mm-hmm. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan vermoeidheid, angst, somberte, depressieve klachten, spanning, slecht slapen, opvliegers. Dat zijn best wel dingen die waar normaal gesproken, ja, het is lastig om mee om te gaan.
Ja, en er wordt ook weinig aandacht aan besteed.
En mensen moeten zelf uit zichzelf die beweging maken om te kijken wat daarbij kan helpen.
Mm-hmm.
En daar bijvoorbeeld mindfulness zou bijvoorbeeld kunnen helpen. Mindfulness en meditatie tegen vermoeidheid en het beter om kunnen gaan met emoties, met somberte die wordt ervaren, met angst en spanningsklachten. Bijvoorbeeld acupunctuur is eigenlijk voor al die klachten die ik heb genoemd wel mogelijk om toe te passen. Misschien kunnen we daar ook zo nog even op ingaan wat mindfulness en acupunctuur inhouden.
Mm-hmm.
Maar daar zou het ook voor kunnen helpen. Je ziet daar wel, dus in 3 ziekenhuizen wordt al wel een spreekuur aangeboden, zodat patiënten daar op doorverwijzing van hun behandelend arts of verpleegkundige op advies kunnen gaan van oké, ik sta open voor complementaire zorg, ik heb last van deze klachten en wat kan ik nog meer doen om daarvan af te komen.
Ja, zijn er nog andere, andere therapievormen waarvan je zegt die worden ook al ingezet?
Yoga, hypnose, muziektherapie.
Op wat voor manier wordt hypnose ingezet?
Hypnose zou goed kunnen helpen bij pijn bijvoorbeeld ook. Dat je eigenlijk, ik weet niet of de luisteraars weten wat hypnose inhoudt.
Leg hem even uit.
Hypnose is eigenlijk dat je in een andere staat van bewustzijn komt en je zou het ook een beetje kunnen vergelijken met een soort geleide visualisatie, maar op een ander bewustzijnsniveau komt. En waardoor je dus meer ontspannen wordt.
Heb je het wel eens gedaan?
Ik heb het wel eens gedaan.
Ik heb het ook wel eens gedaan. Ja. Je voelt je gewoon een soort van rustig. Je slaapt niet, maar je bent gewoon heel ontspannen.
Je bent heel ontspannen, ja. En die ontspanning in het lichaam, denk ik dat heel veel invloed heeft in hoe je systeem werkt. En dat je daar ook wat meer spanning kan loslaten. Misschien wat pijn beter mee om kan gaan. Dus hypnose wordt gebruikt. Muziektherapie ook.
Hoe ziet muziektherapie eruit?
Ja, het is eigenlijk vrij heel simpel.
Ja.
Gewoon muziek luisteren.
Ja.
Maar het kan heel erg helpen bij pijn bijvoorbeeld. Mm. Ja, dus dat is toch een bepaalde stoffen in je lichaam worden aangemaakt.
Doe je dat onder begeleiding of zet je gewoon zelf muziek op?
Ja, het moet wel in afspraak met de arts waarschijnlijk.
Ja, oké. Dus wel een beetje gecontroleerd setting.
Ja, precies. Ja. Dus niet iemand wat harde metal.
Dat gaat doen.
Nee. Goed, in ieder geval, dat zou kunnen. Dus er is van alles beschikbaar.
Ja.
En ook in de kinderoncologie gebruikt ongeveer 30% complementaire zorg. Mm-hmm. En vaak zijn ouders toch op zoek voor een kind wat nou een helpend middel kan zijn. Ja. En er is dus ook een keuzetool ontwikkeld. Het is een website waar wetenschappelijke informatie is verzameld van bepaalde therapieën die dus behulpzaam kunnen zijn bij pijn.
Ja.
Zodat je dat toch op een wat natuurlijke manier kan aanpakken, naast dan eventueel pijnmedicatie wat al wordt voorgeschreven.
Ja.
Of cognitieve gedragstherapie. Zodat je wat beter met je pijn kan leren omgaan.
Ja. Wat goed dat het ook gebundeld wordt. Want nou, dat vroeg ik jou ook in de eerste aflevering. Van, weet je, als je nou dus inderdaad op zoek bent naar complementaire zorg, maar je merkt dat binnen je huidige behandelteam daar eigenlijk geen ruimte voor is. Mm-hmm. Dat het dan wel heel erg belangrijk is dat je op een betrouwbare plek terechtkomt. En daar ook daadwerkelijk de informatie kan vinden waar je naar op zoek bent.
Ja, het is heel belangrijk om te weten wat, wat werkt.
Ja.
En er is een hoop rotzooi over het internet, over allerlei middelen van het middel wat werkt. En er zijn ook genoeg mensen die daar wel in geloven en vervolgens daarmee aan de haal gaan. Het is belangrijk om een punt of een bron te hebben waar je inderdaad informatie, wetenschappelijke informatie verzamelt. En dat mensen dat kunnen gaan gebruiken.
Ja, dus die website zullen we in ieder geval ook even linken. Ook de website wat je de vorige keer vertelde over dat er gecertificeerde therapeuten zijn die dus inderdaad de complementaire zorg aanbieden. Dat ook daar een register van te vinden is. Dus als je dan inderdaad uitkomt bij mindfulness of bij acupunctuur, dat je ook iemand kan vinden die dan dus dat gecertificeerd doet.
Ja, precies. Ja.
Top. Je zei net al even mindfulness acupunctuur. Nou, misschien weet niet iedereen wat daarmee bedoeld wordt. Wat verstaan we onder mindfulness?
Mindfulness is eigenlijk het leren van hoe aandacht werkt en ook hoe jouw eigen aandacht werkt. En het leren om in het hier en nu te zijn en eigenlijk de observator te zijn van je eigen gedachten en gevoelens en hoe jij daarmee omgaat. En eigenlijk met een hele niet oordelende manier daarnaar te kijken. Dus je leert eigenlijk hoe jij reageert en hoe jij denkt en wat je allemaal ervaart. En door afstand te nemen kan je eigenlijk inzicht krijgen in automatische gedachtenpatronen en acties. En als je die dingen daar inzicht in hebt, kan je ook bewuste keuzes maken van wat voor jou beter zou zijn.
Ja, als je het zo vertelt, klinkt het alsof je het zelf doet. Doe je zelf mindfulness?
Ja.
Okay. Op welke manieren doe je dat?
Ik heb daar nooit een cursus voor gevolgd of zo. Dus het is altijd...
Maar mediteer je dan?
Ik mediteer wel veel, ja. Ja, zeker. En gewoon iedere dag doe ik dat wel.
Oké, okay. Ja. Goed. Wat is de reden dat je daarmee begonnen bent, als je dat wil vertellen?
Dat is al jaren terug. Maar in mijn studentenperiode kwam ik in aanraking met meditatie en yoga. En mijn studentenperiode was heel erg zoeken van hoe kan ik me eigenlijk mijn leven vormgeven? Hoe kan ik daar bewuste keuzes in maken? Ja. Ook wat betreft gezondheid. En toen kwam ik eigenlijk daarmee in aanraking. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel interessant om te zien van wat je nou doet en welke keuzes je maakt en waarom. Want ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in menselijk gedrag. Mm-hmm. En ook voornamelijk gezondheidsgedrag. Dus dat was voor mezelf een soort testpersoon van wat gebeurt er eigenlijk als ik ga mediteren. En op een gegeven moment kreeg ik ook wat meer stress. Dus dat hielp mij heel erg om daarmee om te gaan.
Ja, wat goed. Ja. Wat zijn dan ook de... Want we hebben het nu natuurlijk dan specifiek over deze therapie inzetten bij kanker. Wordt daar onderzoek naar gedaan? Dus bijvoorbeeld mindfulness bij de behandeling van kanker?
Ja, oncologie is echt wel een belovend gebied eigenlijk wat betreft onderzoek. Dat is ook een van de grootste gebieden eigenlijk. Mm-hmm. Vaak omdat patiënten dus veel klachten ervaren naast nog reguliere behandeling. Zoals bijvoorbeeld ook chronische klachten komen veel voor. Of klachten die bijvoorbeeld echt niet verklaarbaar zijn. Dus heel veel vermoeidheid of prikkelbaar darmsyndroom. Ja. Daar weten vaak mensen niet zo goed wat ze er nou mee moeten. En dan word je op een gegeven moment naar huis gestuurd van we kunnen gewoon niks voor je doen. Dus dan moet je maar ergens anders naartoe om toch van je klachten af te komen. Want dat is uiteindelijk wel je doel.
Je ziet dat er dus dan veel, sowieso dus veel vraag naar is.
Ja.
Wordt er specifiek onderzoek naar gedaan?
Ja, in de oncologie zeker wel.
Ja. Ja.
En ook, er is ook wel aantonend bewijs dat mindfulness en acupunctuur en hypnose wel zeker bijdrage kunnen leveren aan al die klachten die ontstaan. Naar aanleiding van bijvoorbeeld chemo.
Ja. Ja. Hoe zie je dat mensen zich dan een beetje gedragen of wat voor keuzes ze maken? Want ik kan me ook voorstellen dat je hebt bijvoorbeeld ook genoeg docu's dat mensen zich zo gaan vastbijten in het complementaire en daar een beetje in verzanden als het ware. Dus dan wordt het therapie op strategie, op aanpak, op weer een therapie. Je noemt dus ook verschillende voorbeelden. Wat zie je een beetje gebeuren in de praktijk? Is het dan zo dat mensen heel veel dingen gaan aangrijpen en dat het liefst allemaal tegelijkertijd doen? Of dat het wel wat gedoseerd blijft? Want ik kan me zeker voorstellen als jouw arts en jouw behandelteam daar niet echt in navigeert, dat je ook overweldigd kan raken als je dus wel op het complementaire pad uitkomt. Van ja, waar ga je starten? Ga je acupunctuur doen en morgen hypnose en de dag daarna mediteren? Mm-hmm. Ik weet het niet.
Yeah.
Hoe gaat dat een beetje in zijn werk?
Ja, er is wel een soort wildgroei van allerlei dingen die worden aangeboden. Ook nu allerlei coachingspraktijken die als paddenstoelen uit de grond schieten. Dus die vraag is er wel. En het ligt denk ik heel erg per persoon aan hoe iemand dat benadert.
Ja.
Ik denk dat je inderdaad eerst maar eens even gaat kijken van waar heb ik last van? Wat is mijn allergrootste klacht? Of wat houdt me tegen in mijn dagelijkse bezigheden? Waar heb ik pijn of heb ik last van vermoeidheid?
Mm-hmm.
En daar ook wat jouw voorkeur daarin heeft. Sommige mensen hebben niks met naalden. Andere mensen vinden het geweldig om kruiden te gebruiken of andere dingen. En ik denk dat het een heel persoonlijk is wat bij degene past. Ja. Maar ik denk dat heel belangrijk is om juist ook te bespreken met je arts of behandelaar. Om samen te kijken van wat voor onderzoek is daarover beschikbaar en wat weten we ervan. En kan het eventuele interacties teweeg brengen met reguliere behandeling.
Ja, dus zeker ook als je merkt van nou, mijn behandelteam staat er mogelijk, of die oppert het in ieder geval niet zelf, om ze wel onderdeel te laten zijn, ook juist van de complementaire behandelingen die je wil gaan inzetten. Ja. Toch? Ik denk dat wel een hele belangrijke is om mee te geven.
Zeker. Ja, zeker. Ja. En vaak zeggen patiënten ook niet aan hun behandelaar dat ze het gebruiken. Ongeveer 60% geeft dat niet aan.
Heel eerlijk.
Voor angst uit dat ze niet begrepen worden.
Ja.
Ja.
Ik merk dat bijvoorbeeld zelf. Ik heb acupunctuur best wel frequent. En ik was... toen ging ik overstappen naar een andere fysiopraktijk, want ik verhuisde. En toen heb ik het ook gewoon niet meteen genoemd. Omdat ik dacht, ik wil eerst even weten hoe jij daarin staat. Of je er een beetje voor open staat. Of dat je denkt, die zal wel gek zijn, laat maar.
Mm-hmm.
Dus ik kan me dat wel heel erg goed voorstellen. Dat je daar een beetje een soort van terughoudend in wordt. Ik denk dat het absoluut niet goed is. En zeker niet als je gewoon een serieuze behandeling of een serieus traject volgt.
Mm-hmm.
Dat je natuurlijk altijd daar open en eerlijk over moet zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een bepaalde drempel is.
Ja, zeker. Ja, en zeker ook als je het al een keer lichtelijk hebt benoemd. En je hebt al een beetje getoetst aan de arts van hoe staat die persoon erin?
Ja.
En je merkt al dat er al wat weerstand is. Dan ga je er ook veel minder snel natuurlijk of nog veel meer over vertellen. En dat is zonde, want die openheid is zo belangrijk daarin.
Ja.
Ja.
Hoe zou je daar hoe zou je daarmee omgaan? Als je dus inderdaad merkt van er is geen opening, maar je wilt wel je team op de hoogte houden waar je, waar je verder mee bezig bent. Of wat je verder qua behandelingen krijgt. Hoe doe je dat dan?
Ja, ik zou zeggen zoek mensen in je omgeving waarmee je daar wel mee over kan praten.
Ja.
Misschien andere patiënten of toch een verpleegkundige die je misschien wellicht wat vaker ziet dan misschien een arts.
Ja.
Maar wel dat je het kan bespreken en eventueel, zoals ik al eerder zei, van een adviesgesprek aanvragen in een van die ziekenhuizen dus.
Ja.
Die echt een poli daarvoor hebben.
Ja. Lopen zij niet over als het er maar 3 zijn?
Ik heb daar geen zicht op hoe dat eruit ziet precies. Dat zou ik niet weten, nee.
Nee, goed. Om het plaatje nog even rond te maken, acupunctuur, ik noemde het zelf al eventjes. Wil je vertellen wat acupunctuur is?
Ja, de acupunctuur gaat ook vanuit de gedachte dat lichaam en geest samen zijn. En het komt van oorsprong uit China en is onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. En het is eigenlijk de gedachte dat onze levensenergie in het lichaam stroomt. En als je ziek bent, dan is daar een imbalans in. En de manier waarop zij daar dus mee omgaan is door naalden op de zogenoemde energiebaan in het lichaam te prikken.
Ja. Naalden klinkt wel, want ik heb de grootste fobie en naalden echt, doe het me niet aan. Het zijn wel echt hele kleine naaldjes.
Hele kleine naaldjes. Hele dunne naaldjes. En je voelt het ook bijna niet. En het doet bijna geen pijn. Dus het is...
Daar moet ik wel bij zijn. Het ligt er wel een beetje aan hoeveel pijn je ook ervaart in je lichaam.
Klopt.
Want het kan wel wat zwaar of wat drukkend zijn. Mm-hmm. Kijk, je voelt wel dat er wat gebeurt. Anders dan is het volgens mij ook niet goed. Mm-hmm. Dus ik wil niet zeggen dat je voelt wel wat, ja, waarschijnlijk. Nee, dat is waar. Ja, zeker als je ook gewoon serieuze pijnklachten hebt. Maar het zijn dunne naaldjes. Ja. Ja, dat is goed om erbij te zeggen.
Ja, nee, dat is ook zo. En dus die energie die wordt eigenlijk gebundeld in het lichaam door verschillende energiebanen. Die lopen, dat is wel leuk om een keer voor mensen te zien hoe dat eruit ziet. En de acupuncturist die prikt dus ook op basis van jouw klachten die jij laat zien. Dus er wordt ook een uitgebreide anamnese gedaan met jouw geschiedenis, waar je last van hebt, je spraak, je tong. Van alles wordt daarin meegenomen. En op basis eigenlijk van dat klachtenpatroon worden er punten uitgekozen op het lichaam waar het wordt geprikt. Zodat je eigenlijk die energiebalans op die manier kan herstellen.
Ja. Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Want kijk, ik voelde dus best wel een grote drempel om dan bijvoorbeeld tegen mijn fysio het over acupunctuur te hebben. Is er veel onderzoek naar acupunctuur?
Ik moet even een stapje naar buitenland maken. In Amerika en China wordt heel veel acupunctuuronderzoek gedaan ook. Voornamelijk in de oncologie.
Ja.
En daar wordt het al wel... In Amerika is dat zelfs al in de algemene richtlijnen opgenomen.
Oh, echt? Wat goed.
Dus dat is eigenlijk al best wel mooi. En in Nederland lopen we daar nog best wel in achter.
Ja. Is dat de enige complementaire therapie die is opgenomen in de algemene richtlijnen?
Ik denk dat daar nog wel meer in zit.
Ja, oké. Okay. Dus bijvoorbeeld meditatie of mindfulness. Ja, oké. Maar acupunctuur dus zeker.
Acupunctuur dus zeker. En in Nederland is dat nog niet... daar is nog iets te veel scepticisme over.
Ja.
Dus daar wordt wel, wel naar gekeken. Ja.
Ja. En betekent dat dan dus dat je in Amerika, als je behandeling wordt ingezet, dat er automatisch al gekeken wordt van oké, kunnen we daar ook acupunctuur aan toevoegen? Is dat dan hoe het eruit ziet?
Ik denk het wel. Ja. Ik weet de fijne lijnen daarvan.
Maar dat zal, want ze gaan natuurlijk een bepaald protocol inzetten.
Ja, maar mocht iemand inderdaad, ik denk voornamelijk extra klachten hebben naast de behandeling, dat er dan wel makkelijker wordt gekeken naar hoe kunnen we doorsturen naar acupuncturist.
Ja.
Ja.
Eigenlijk als ik dit zo hoor, want je noemde natuurlijk alle klachten of zeker restklachten die er kunnen overblijven na de behandeling bij kanker. Acupunctuur is dus ook wel degene die eigenlijk het meest van die klachten ook kan aanpakken, toch? Als ik je zo hoor.
Ja, van oudsher is het ook niet gericht op één klacht.
Nee,
het is
precies.
Echt op een bundeling eigenlijk, of een klachtenpatroon.
En het herstellen van de balans,
Van de balans, ja precies. En dat... Het is niet specifiek op één ding gericht, nee.
Ja, oké, goed. Ik zei net ook al even aan de voorzijde, voordat we gingen opnemen, van... Kijk, ik wil vooral degene die luisteren en dus inderdaad gediagnosticeerd zijn met kanker... wat inspireren om mogelijk verder te kijken. Want ik kan me ook heel erg goed voorstellen, mijn moeder is gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. Nou, daar is nooit wat verteld over iets complementairs, nooit wat over voeding. Er is wel veel meer. Dus weet je, we willen je ook niet een bepaalde kant op duwen, maar wel mogelijk kijken van wat zijn andere dingen die je ook kan inbrengen, dus bij je behandelteam, wat misschien op bepaalde vlakken verlichting kan geven.
Ja. Ja, zeker belangrijk om dat gewoon te bekijken en ook te bespreken. Want die openheid daarin is heel belangrijk.
Ja.
En omdat het niet wordt aangeboden, het is geen onderwerp van gesprek. Dus daar ga je ook niet zo heel snel vanuit jezelf naartoe. Of je moet mensen in je omgeving hebben die daarmee bezig zijn. Als je een diagnose krijgt, dan is dat überhaupt al een shock. Mm-hmm. En moet je daar ook leren mee omgaan om plek te geven. Je gaat een heel traject in. Dus als je dan ook nog... moet je ook nog maar ruimte hebben in je hoofd ook om erover na te denken. Om te kijken wat er nog meer is. Dus ik kan me voorstellen dat het voor mensen ook niet meteen een eerste stap is om te doen.
Nee, zeker. Want je hebt natuurlijk ook een bepaald vertrouwen in de in de arts die tegenover je zit, dat die ook op de, nou ja, op de meest uitgebreide manier kijkt naar jouw aandoening en naar jouw behandeling. Dus, en ja, ik denk zeker in de eerste periode dat je dus inderdaad dat ook aan het verwerken bent, dat dit jouw situatie is en dat je daar een bepaalde weg in moet gaan vinden. Dat je niet bezig bent met, oh ja, maar misschien is er nog veel meer dan dat mijn arts tegen me zegt. Mm-hmm. Dus ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus ik denk ook vooral, ja, dus inderdaad de pijnklachten of alle restklachten die je kan overhouden, dat het daarin denk ik heel mooi is om, ja, als er misschien ook wat meer ruimte ontstaat om te kijken wat je verder zou kunnen helpen.
Ja, precies. Ja. En ik denk dat zeker de combinatie daarvan, gewoon de reguliere behandeling heeft zijn eigen aspecten die echt heel goed werken, complementair ook. En je moet gewoon zorgen dat er een verrijking is, mm-hmm. want daar ligt de kracht. Zeker als die complementaire therapieën ook de hele persoon meenemen en meerdere klachten samen ook. En dat is dus die verbinding ook tussen lichaam en geest. Dat kan op hele verschillende manieren tot uiting komen bij iedereen.
Ja.
En die mind-body therapieën die spelen daar ook wel echt op in. Om het uitbalanceren van lichaam en geest.
Ja. Worden er op dit moment toevallig pilots of onderzoeken gedaan, specifiek in Nederland? Om dat dus inderdaad meer integraal te laten zijn, de reguliere behandeling en dus acupunctuur of mindfulness of iets in die richting?
Specifiek op kanker gericht? Ja. We zijn op dit moment bezig wel met een studie op te zetten om te zien wat het nodig heeft eigenlijk, ja, om acupunctuur tijdens kankerbehandelingen of eventueel daarna ook nog toe te passen. Mm-hmm. En wat heeft het ziekenhuis nodig? Wat willen patiënten daarin? Is het effectief bij de klachten van de patiënten?
Ah, dus dat wordt er ook meegenomen. Dus ja, enerzijds van hoe kun je dat daadwerkelijk gaan opzetten? Mm-hmm. Wat zijn uitdagingen daarin? En dus ook de effectiviteit.
Ja,
dat is goed. Dus
inderdaad. En daarmee heb je ook meteen de contacten die je legt tussen het ziekenhuis en acupuncturisten in de omgeving.
Ja.
Dan bouw je al meteen aan een samenwerking en dan kan je direct meteen ook een praktijkevaluatie daarvan, mm-hmm, doen. En zien wat de belangrijke aspecten zijn, wat eventueel ook weer meegenomen kan worden naar andere regio's, ja, of andere ziekenhuizen.
Ja. In welk ziekenhuis gaat dit gebeuren?
Mag
je niet zeggen?
Nou,
laten we niet doen. Wanneer gaat het starten?
Wanneer het gaat starten? Ja, dit jaar.
Ah, ja. Oké. Okay.
Dus
en
dat gaat
hoe lang een studie wordt het?
Waarschijnlijk een jaar.
Ah, ja. Wat goed.
Dat is mooi.
Mooi.
Ja.
Nou, dan mag je volgend jaar komen vertellen over de resultaten. Super boeiend om van je te horen en ook te zien wat voor veranderingen hierin plaatsvinden. Dankjewel.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.